Het is weer fijn om in jullie midden te zijn. Het is toch altijd weer een beetje thuiskomen. Zo ervaar ik dat en het is fijn dat ik 3 weken hier mag zijn om het woord met jullie te brengen en ook op een donderdagavond iets te gaan delen. Het is mij gevraagd om op donderdag iets te gaan delen over bemoedigen en over accountability. Verantwoording dragen voor elkaar. En ik wil die avond wat stilstaan bij wat is bemoedigen? Hoe bemoedig je elkaar? En waarom is bemoedigen belangrijk in de tijd waarin wij leven, wat we ook wel de eindtijd noemen? Toch? We leven toch met elkaar, denk ik wel een beetje in. En ik weet niet hoe lang het nog gaat duren voordat de Heer Jezus terugkomt. Dat is aan Hem en aan de Vader. Maar het is goed om elkaar vast te houden in deze tijd. Om elkaar echt vast te houden als broeders en zusters, elkaars harten te kennen, maar ook om bij Gods woord te blijven, dicht bij Gods woord te blijven. We zien zoveel gemeenten steeds meer afdwalen van Gods woord. Maar wat is het dan belangrijk om Gods woord vast te houden, elkaar vast te houden en hoop te hebben, Jezus Christus komt terug. Nou, daar gaan we een beetje met elkaar over nadenken, 4 augustus. Maar dat doen we niet alleen maar door met elkaar vanuit Gods woord te bekijken. Wat is nou bemoediging en hoe doe je dat? En hoe leer je nou elkaars hart te kennen? Maar ik heb ook 3 mensen gevraagd om daar iets over te delen. 3 studenten die eigenlijk van de Bijbelschool, waar ik werkzaam ben, die doen dat eigenlijk iedere week. Die hebben iedere week bemoedigingsuur. En dan gaan ze bij elkaar zitten in groepjes en gaan ze dingen delen. Nou, ik heb 3 studenten gevraagd, waaronder natuurlijk Bert als oud-student, maar nog 2 studenten die ook hier naartoe komen om iets te gaan delen over wat is bemoediging en hoe hebben zij dat ervaren op de Bijbelschool in dat jaar. Dat is een beetje mijn vraag die ik hun gesteld heb. Hoe ervaren jullie dat nu? En als jullie weggaan, waar hebben jullie dan ook behoefte aan als je weer in een gemeente bent? Nou, dat is 4 augustus. Vanmiddag wil ik met jullie nadenken over Openbaring 5. Ik weet dat Thijs een tijd geleden daar een serie over gehouden heeft, Openbaring, maar ik had toch de vrijmoedigheid om toch nog eens een keertje dit gedeelte eruit te pakken, met jullie te lezen en wat dingen over te gaan delen. Openbaring 5. We gaan het met elkaar lezen. En boven Openbaring 5 staat bij mij de boekrol met de 7 zegels. En ik, Johannes, zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen hij de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor ons God, onze God, gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen als koning regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren en van de oudlingen. En een aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luide stem: het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen. En rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: amen. En de 24 oudelingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Ik heb boven de overdenking gezet: en ik zag. En ik zag. Door de eeuwen heen hebben mensen geprobeerd om de wereldregering te pakken te krijgen. Dat begon eigenlijk al voor de mensheid. Eerst was het Satan zelf die heeft geprobeerd om als God te zijn en te proberen om alles in zijn macht te hebben en te houden. Maar ook door de geschiedenis heen zien we dat eigenlijk mensen altijd geprobeerd hebben om uiteindelijk de macht te hebben in deze wereld. Je zou kunnen denken aan Napoleon, aan Hitler, Stalin, Lenin. Allemaal mensen die hebben gedacht dat ze de macht zouden hebben om de hele wereldregering onder hen te krijgen. Maar we zien in dit gedeelte dat er maar één is die uiteindelijk de wereldregering in zijn hand en in zijn macht zal hebben. En voordat we daar komen, heb ik eigenlijk drie punten die we gaan behandelen. Allereerst aanwijzen. In Openbaring 5 vers 1 tot en met 4 zien we dat er iemand aangewezen moet worden om uiteindelijk de wereld tot een goed einde te brengen. Nou, wie wordt er nu aangewezen? Dan zul je zeggen: ja, dat is wel logisch, want we kennen de geschiedenis. Maar toch is het goed om weer te zien wie er aangewezen gaat worden. Wie is het waard om alle macht te hebben in hemel en op aarde? Het tweede waar we over na gaan denken is 5 tot en met 8. Openbaring 5, vers 5 tot en met 8. Afschilderen. Wie is hij eigenlijk? Hoe wordt hij afgeschilderd in dit gedeelte? Nou, hij wordt op een fantastische manier afgeschilderd. Daar gaan we over nadenken. En als laatste, aanbidding. Want daarna zien we, als hij aangewezen is en als hij afgeschilderd is, dat je nog maar één ding kan doen. Dat is aanbidden. Aanbidden. Nou, drie A's. Drie A's. Aanwijzen. Afschilderen. Aanbidden. Als eerste aanwijzen. En ik zag, vers 1 van hoofdstuk 5, en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat. Als eerste wat opvalt in dit gedeelte, in die eerste paar verzen, is hij die op de troon zat. Nou, als je het gedeelte van Openbaring een beetje kent, dan zien we dat het hoofdstuk daarvoor, Openbaring 4, het eigenlijk over één voorwerp ging. De troon. 14 keer komt dat voor in hoofdstuk 4. 14 keer troon of tronen. En niet alleen dat het woordje troon voorkomt, maar er wordt ook beschreven wat er rondom die troon nu eigenlijk gebeurt. En we kunnen lezen dat een van de dingen is dat Johannes probeert te beschrijven wie zit er nu op die troon. In Openbaring 4 kunnen we lezen: en hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspers en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd.
Johannes weet niet eens goed te beschrijven wat hij nu goed ziet in die troon. Maar hij probeert het te omschrijven als met edelstenen. Het is zo heerlijk, het is zo schitterend, het is zoiets majestueus wat ik zie, dat het, nou als ik er woorden aan moet geven, dan heeft het iets te doen met jaspis, wit, het heeft met sardius, rood te maken, en het heeft met smaragd te maken, groen. Maar ik kan er voor de rest geen woorden aan geven. Zoiets moois zie ik vanuit de troon. God in de troon. En in hoofdstuk 5 gaat hij daarmee door en zegt, en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat. Nou, in hoofdstuk 4 heeft hij beschreven wie zit er op de troon. En nu kijkt hij nog een keer. En dan opeens is er een ander voorwerp. Niet meer de troon, maar een boekrol. Een boekrol. En hij gaat dan omschrijven wat hij ziet rondom die boekrol die in de rechterhand van God is. Dus de hand van God, de scheppende hand van God, de machtige hand van God, daar is een boekrol in. En niet alleen een boekrol, maar die boekrol is van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. Nou, een boekrol, niet een boek zoals wij die kennen, maar een rol die uitgerold gaat worden. Maar die rol zit dicht. En wat Johannes ziet is dat de buitenkant beschreven is. Het is een officieel document. Een officieel document. Een contract, zou je kunnen zeggen. En in die tijd werd een contract, een belangrijk contract, werd van binnen beschreven, maar aan de buitenkant werd een officieel contract ook beschreven, dan werd een korte samenvatting gemaakt. Dus bij een huwelijkscontract, of bij een contract tussen meester en slaaf, werd er een contract opgesteld, op het perkament, op papyrus, en werd dichtgerold, en op de buitenkant werd nog eens kort even de samenvatting geschreven. En dan werd hij verzegeld. En een heel belangrijk document werd met 7 zegels beschreven. Of verzegeld. Zodat een onbevoegde er niets onwettigs mee kon doen. Nou, dat is wat Johannes ziet. God op de troon met in zijn rechterhand een boekrol. Een contract, een officieel document. En de spannende vraag is dan, maar waar gaat dat document nu over? Wat is dat nu voor een contract? Waarom staat dat nu bij, is dat contract nu bij God in zijn hand? Wat staat er in die boekrol en wat is er zo bijzonder aan? Nou, wat staat er in die boekrol is het volgende. Hoe krijgt de Almachtige God terug wat rechtmatig van hem is? Hoe krijgt God alles terug wat van hem is? Hij gaat niet zozeer beschrijven waarom hij het terug wil hebben, want het is van hem. Hij gaat ook niet zozeer zeggen wat wel en wat niet, want alles is van hem. Maar hij gaat al zijn bezittingen uiteindelijk terugeisen, want het is van God, van hemzelf. En hoe doet hij dat? Dat staat in de boekrol. En kunnen we lezen in het vervolg van Openbaring. Hij doet dat met toren. Hij doet dat met oordeel, hij doet dat met rechtspraak en hij doet dat met verlossing van het universum. Er staat in het boekrol dat uiteindelijk God alles opeist, alles bevrijdt van zonde, van dood, van alle ongerechtigheid. Zodat God weer daar kan zijn waar het ooit allemaal begon. In de hemel.
en op aarde.
Dat staat er in de boekrol. Uiteindelijk, als het boekrol uitgelezen is, dan weten we dat God en mens weer bij elkaar kan wonen, zoals in de paradijselijke situatie het geval was. Maar er gaat nog wel van alles gebeuren. Toren, oordeel, rechtspraak en bevrijding en verlossing.
Je kan je voorstellen dat Johannes uitermate verlangend is.
Maar hoe worden die 7 zegels nu verbroken? En hoe wordt die boekrol nu uitgerold? Wie gaat dat doen? Wie wordt daarvoor aangewezen?
En dan lezen we door. En staat er: en ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kan openen of hem inzien.
Wie kan de menselijke geschiedenis nu tot het volmaakte einde brengen? Wie kan deze zondige wereld tot volmaaktheid brengen? Wie kan de gebrokenheid van deze wereld vervangen door volmaaktheid? Wie kan ongerechtigheid ombuigen tot gerechtigheid?
Wie is machtig genoeg om deze wereld tot het eindpunt te brengen? Niemand in de hemel, geen engel.
Niemand op aarde, geen Poetin. Niemand onder de aarde, geen Satan en zijn demonen.
En Johannes komt tot de conclusie: er is niemand. Er is niemand.
Niemand kan aangewezen worden.
Niemand?
Niemand die aangewezen kan worden om de duisternis om te buigen tot volmaakt licht. Om de onrechtvaardigheid om te buigen tot rechtvaardigheid.
Iedereen is onvermogen. Niemand is waardig, machtig, krachtig of heilig genoeg. En ik huilde erg, staat er dan. Johannes barst in huilen uit. Dit kan toch niet waar zijn? Ik zie een boekrol met 7 zegels in de rechterhand van God. En ik weet dat daar alles in staat, zodat de volmaaktheid in hemel en op aarde weer kan aanbreken.
Is er dan niemand? En je voelt de wanhoop van Johannes.
En je begrijpt zijn verdriet. Maar dan komt er een ouderling en zegt: huil niet, huil niet.
Je ziet, het stroomt over zijn wangen heen. Maar dan komt er iemand: huil niet.
Die twee woorden, huil niet, staan wel vaker in het Nieuwe Testament. Die staan vaker in de evangeliën. Het is de Heer Jezus die het zelf een aantal keren zegt. Bijvoorbeeld bij de jonge man in Nain. De Heer Jezus komt dan de stad Nain binnen en dan komt er een rouwstoet hem tegemoet. En een vrouw, een weduwe, gaat dan haar zoon begraven. En blijkbaar, want er staat weduwe, heeft ze ook al haar man begraven. Maar dan gaat ze ook haar zoon begraven. Haar enige zoon. En dan staat er: en toen de Heere haar zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over haar, en hij zei tegen haar: huil niet, huil niet. Dat is Lucas 7, en in Lucas 8 komt het nog een keertje voor. Daar is het dochtertje van Jairus gestorven.
En de heer Jezus is te laat bij het huis. En dan staan mensen bij het huis te huilen, want het dochtertje van Jairus is overleden. En dan staan de woorden in Lucas 8. Allen huilden luid en bedreven rouw over haar. Hij zei, huil niet. Zij is niet gestorven, maar ze slaapt. Huil niet. Waarom niet? De Messias is er. Huil niet. Want Christus is er. Huil niet. De gezalfde is in jullie midden. Nu zullen mensen denken, mag ik dan nooit huilen? Wat deed de Heer Jezus bij het graf van Lazarus? Hij huilde. Wat wil het dan zeggen? Wat wil nu zeggen als er staat huil niet? We mogen huilen. En we hebben allemaal met verdriet te maken. Huil niet. Ik denk dat de Heer Jezus hier wil zeggen. Ondanks het verdriet wat jullie op aarde meemaken, een christen hoeft nooit hopeloos te zijn. Een christen is nooit zonder hoop. En dan terug naar onze tekst. Want de boekrol is in de rechterhand van God. De zegels zijn er nog. Is er dan niemand? Is het dan hopeloos met deze wereld? Johannes, huil niet. Want er is hoop. Er is hoop. Want er is er één die uiteindelijk onvolmaaktheid tot volmaaktheid kan brengen. Onrechtvaardigheid tot rechtvaardigheid kan brengen. Er is er één. En die wordt aangewezen. Gods Zoon, Jezus Christus. Hij, de gezalfde, de Zoon van God, de Redder, de Overwinnaar, is in jullie midden. En zit bij de troon, in de troon, bij de Vader. En hoeven we niet hopeloos te zijn. En dat zien we in het volgende punt. Afschilderen. Want dan zegt de ouding, kijk maar eens. En door de tranen heen van Johannes kijkt hij en dan ziet hij een leeuw. Een leeuw. Een leeuw, koninklijk. Waardig. Moedig. Heersend. Dominant. Overwinnend. Koning de koningen en de Heere de Heere. Hij wordt afgeschilderd, degene die de boekrol kan openen. Jezus Christus is overwinnaar. En er wordt gezegd, hij is de zoon, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David. Hij is een leeuw. En er wordt van hem gezegd, hij is de leeuw van Juda, uit de stam van Juda. En eigenlijk worden er twee termen gebruikt in dit gedeelte. De stam van Juda en de wortel van David wordt er eigenlijk teruggegrepen op het Oude Testament. De Messias die nog zal komen. En een van de termen die hier gebruikt wordt voor de Messias is uit de stam van Juda, de leeuw die uit de stam van Juda is. En als je teruggaat naar het Oude Testament, zie je in Genesis 49 dat Jacob de zegen meegeeft aan Juda en daar zegt, Juda is een leeuwenwelp, van je prooi ben je opgestaan mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo Jezus komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Juda is een leeuw en uit de stam van Juda zal uiteindelijk een leeuw, de Messias, komen. Dat is de profetie hier. En is uitgekomen, de leeuw, Jezus Christus, is uit Juda geboren. Maar er staat nog meer. Hij is de wortel van David. En ook dat is een oud-testamentische, een term uit het Oude Testament, want in Jesaja 11 staat, want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn, die zal staan als banier voor de volken, naar hem zullen de heidevolken vragen, zijn rustplaats zal heerlijk zijn, de wortel, de Messias, uit het nageslacht van David. En hij zit in de troon, de leeuw. Stel, op Vaderdag denken mijn kinderen, wat zullen we vader nou eens schenken? Nou weet je wat, hij heeft nog geen leeuw. We geven hem een welpje. Nou, daar sta ik dan met mijn welpje in mijn armen en ik bedank mijn kinderen hartelijk. Maar ja, ik ga hem vlees geven. En dat lieve welpje wordt een behoorlijk brullende leeuw. En je voelt wel aan, die kan je niet houden op 4x4. Dus ik denk, ik moet buiten gaan wandelen met mijn leeuw. Dus ik ga naar de dierenwinkel toe. En ik zeg, ik heb de grootste ketting nodig die u maar heeft. En de verkoper geeft mij de grootste ketting. En ik doe de ketting bij mijn leeuw om. En dan loop ik. Nou, laten we zeggen, in Landgraaf. Met mijn leeuw. Met mijn leeuw. Dus ik loop. Wat zullen de mensen nu doen? Die zullen wegvluchten. En er komt iemand met een hond aan. En de hond staart tussen zijn benen en vliegt weg. De katten die vliegen de hoogste boom in. Mijn leeuw. Een leeuw hier in Landgraaf. Afschrikwekkend. Dominant, heersend, koninklijk, waardig. Dat is de Heer Jezus. De overwinnaar. Maar waar we wel ontzag voor zullen moeten hebben. Het is niet zomaar iemand. Hij is de leeuw in de hemel. Dat betekent ook, als we worstelen met zaken, met zonde. Als we worstelen met moedeloosheid. Als we worstelen met wat dan ook in je leven. Wie zit er dan, als we omhoog kijken? Dan zit daar een overwinnende leeuw. Geeft dat kracht of geeft dat geen kracht? Dat geeft kracht. Dat geeft moed om door te gaan. Te strijden tegen zonde. Want er is een overwinnaar, Jezus Christus. Te strijden met moeite en verdriet. Want er is een overwinnaar, Jezus Christus. En er is ten alle tijden hoop. Maar Johannes kijkt nog een keer en wrijft in zijn ogen. En dan ziet hij geen leeuw, maar dan ziet hij een lam. En ik zag en zie, te midden van de tronen van de vier dieren en te midden van de ouderlingen, stond een lam als geslacht. Een lam. Opofferingsgezind. Zachtmoedig. Liefdevol. Het is de Heer Jezus als de Verlosser. Hij heeft de zonde overwonnen. Het lam is als het ware ook uitnodigend. Stel, een jaar verder, een paar jaar verder, denken mijn kinderen op mijn verjaardag, wat zullen we pa nou nog eens geven? Nou weet je, hij heeft geen lam. Een lammetje, dat geven we hem. Dus daar komen ze vol trots met het lammetje. Dankjewel kinderen, leuk. Ik had de leeuw ook net verkocht aan de dierentuin, dus het lammetje kon nu in mijn huis. En ik ga weer naar de dierenwinkel. Heeft u ook het kleinste riempje? En ik doe het riempje om en daar loop ik met mijn lammetje door Landgraaf heen. Je ziet hem huppelen. Wat zullen de mensen doen? Nou, ze zullen naar je toe komen en ze zullen tegen de kinderen zeggen, kijk eens een lammetje, wat schattig, ga maar naar hem toe, aai hem maar. De honden kwispelend eromheen, het is een feest, een lammetje. Benaderbaar, zachtmoedig, teer, nederig, dat is de Heer Jezus ook. En er staat eigenlijk ook, wij vertalen dit met lam, maar eigenlijk moet je het ook vertalen met lammetje. Het staat een verkleinwoord. De Heer Jezus, leeuw en lammetje. Maar er staat meer. En ik zag en zie, te midden van de tronen van de vier dieren en te midden van de oudelingen stond de lam als geslacht. Als geslacht. De nek, zoals dat in het Oude Testament werd gedaan, de nek doorgesneden, als het ware. Het doet ons denken aan zijn kruisdood. En besef je dus, als je in de hemel komt, dan word je geconfronteerd met het verzoenend werk van de Heer Jezus. Als je in de hemel de Heer Jezus ontmoet, dan zul je beseffen, ik ben hier niet op grond van mijzelf. Ik ben hier niet op grond van mijn eigen kunnen, mijn eigen kracht en mijn eigen werken. Maar ik ben hier op grond van het volbrachte werk van het lam. En het lam heeft gezegd, het is volbracht. Ik heb alles betaald. Gods zoon, mens geworden, weer naar de hemel gegaan. Het kostbare werk hier op aarde volbracht, maar we worden in de hemel geconfronteerd met de littekens. En als mensen aan jou vragen, waarom ben jij hier eigenlijk in de hemel? Ben je hier op grond van je doop? Kun je eens iets vertellen over de belijdenisgeschriften? Ben je ook naar een alfacursus geweest? Ben je ook op bijbelstudie geweest? Hoe goed deze dingen ook zijn, het is niet de grond waarom je daar bent. En het enige wat je kunt zeggen is, ik ben hier op grond van het lam. Kijk maar naar zijn littekens. Op grond daarvan ben ik hier. En zijn we vol aanbidding, want we zien een lam, maar we zien ook de majestueusheid van Christus. Maar er staat, hij stond. Heeft gelezen? Hij stond. En in vers 7 staat, en het kwam. Het lam leeft. Tot in eeuwigheid. Hij leeft. Het staat, het is niet meer geslacht, het staat en het kwam, het beweegt. Dat zijn sowieso bijzondere woorden. En het, vers 7, en het kwam. Waar we in hoofdstuk 5 vers 1 nog onder de indruk kwamen van de troon, van de persoon op de troon, waar Johannes nog geen woorden aan kon geven, dan alleen maar edelstenen, is er iemand die op weg is naar de troon, naar de rechterhand, naar de boekrol. Doe je tranen maar weg, Johannes, want er is iemand in de hemel, aarde, onder de aarde, die de macht heeft, de kracht heeft om naar de Vader toe te gaan, om op de boekrol te pakken en om uiteindelijk de wereldgeschiedenis tot een einde te brengen. We hebben hem afgeschilderd. Een leeuw en een lam. En hij brengt de wereldgeschiedenis tot het punt dat de nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen bereiken. De paradijselijke toestand. Ben je onder de indruk van wie hij is? Dat hij is aangewezen, Gods zoon. Ben je onder de indruk van wie hij is, als we hem afschilderen als de leeuw en het lam? Wat kunnen we dan nog maar doen? De laatste A. Dan kun je hem alleen nog maar aanbidden. Aanbidden. Dan kun je hem alleen nog maar aanbidden. Dat is ook de reactie die in de hemel gebeurt. Als de Heer Jezus zijn gang maakt naar de boekrol, dan is het enige wat er in de hemel nog kan gebeuren, is aanbidding. En dat zie je vanaf vers 9 tot en met 14. Vers 8 zie je trouwens, en toen het de Heer Jezus, leeuw en lam, de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Zie je, hier wordt aanbeden. Ze knielen. Natuurlijk. Natuurlijk. Dat is het enige wat je kunt doen voor de Heer Jezus. Knielen voor hem, want hij is het waard. En dan gaan ze aanbidden. En ik ga vier zaken nog zeggen over de aanbidding die we kunnen zien in vers 9 tot en met 14. Vier dingen. Allereerst, ze knielen en dan zien we in vers 9, en zij zongen een nieuw lied. Ze zongen een nieuw lied. Als je niet van zingen houdt, dan ben ik bang dat je een probleem hebt in de hemel. Er wordt gezongen. Dat zien we hier. Het is niet altijd zingen, soms wordt er ook geproclameerd. Maar ik geloof hier dat het zingen is. Ze zingen. Als we soms wel eens wat kritiek hebben over hoe luid het is, hier gaat het ook nog eens een keer luid. Luid, ja. Dat staat er niet bij, maar ik neem aan van niet. Wat ze zei, en zij zeiden met luide stem. Met luide stem. Ze zingen met luide stem. Nou, maar wat zingen ze dan? Om wie gaat het nu eigenlijk tijdens het zingen? Het is trouwens zo dat het christen geloof ook echt een zingend geloof is. Hè? Een aanbiddend geloof in de zin van, daar geven we ook woorden aan door middel van zang. Dat is eigenlijk het Oude Testament al zo, met de psalmen. En dat is eigenlijk alle eeuwen door geweest. Er werd altijd gezongen, ook in de gemeente werd er gezongen, altijd. Dus het christen geloof is een zingend geloof ook. Maar waar moet het zingen nu om gaan? En dit vind ik wel belangrijk. Nou, want we krijgen hier een voorbeeld van, wat zingen we in de hemel? Nou, vers 12, en ze zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Om wie gaat het tijdens het zingen, tijdens het aanbidden? Het lam, de Heer Jezus. Nou ben ik er hier niet zo bang voor, in deze gemeente. Ik ben daar vol vertrouwen. Hier wordt gezongen over de Heer Jezus. Dat mag ik iedere keer ervaren. Ik zie dat in jullie levens. Prachtig. Maar ik kom in veel kerken dat ik aan het eind van de dienst denk, we hebben veel gezongen, maar het ging niet over de Heer Jezus. En niet om het lam. En niet om het verzoenend werk wat hij voor ons gedaan heeft. En dat is wel de kern waar het om moet gaan tijdens aanbidding. Hou dat vast met elkaar. Zing van het lijden, sterven, opstanding van de Heer Jezus. Zing tot eer van de Heer Jezus. Want dat doen we hier, maar daar kijken we niet vreemd op, want in de hemel doen we het ook. Dat wordt niet anders dan. En worden we in de hemel, ook in onze zang, er weer bij bepaalt, we zijn hier op grond van hem alleen.
Dus je zou kunnen zeggen, het gaat alleen om Christus, ook in onze aanbidding. Dat is het eerste, aanbiddingslied.
Tweede, het is een evangelisch lied. Want als je doorleest, vers 9, en ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Het is een evangelisch lied. Het aanbidden van de Heer Jezus gaat om zijn lijden, sterven en opstanding. Weet u wat belangrijk is? Hoewel je misschien al heel lang geleden tot geloof bent gekomen, predik het woord regelmatig. Laat ik het zo zeggen. De blijde boodschap, het eenvoudige evangelie aan je eigen hart. Ga er niet aan voorbij aan het lijden, sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Dat is niet iets wat ooit gebeurd is. Ik ben tot geloof gekomen. Ik weet dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. Maar dat is het fundament van je leven. En dat fundament van je leven moet je regelmatig aan je eigen hart preken. Wat was nu ook het fundament? Waarom kom ik nu samen? Waarom bid ik? Waarom lees ik? Nou, omdat de Heer Jezus voor mij is gestorven en opgestaan. Tegen onze studenten zeggen we het heel regelmatig. Predik het evangelie, die eenvoudige boodschap, keer op keer aan je eigen hart. Ga er niet aan voorbij. Het is een evangelisch lied wat we ook zingen. We worden daar opnieuw geconfronteerd met het lijden, sterven en de opstanding van de Heer Jezus, van zijn genade. En dat maakt ons nederig en klein. Als derde, het is ook een zendingslied. Een missionair lied. Uit elke stam, taal, volk en natie. Wauw. Moet je even voorstellen in de tijd van Johannes. Dat Johannes dit zag en hoorde. Johannes was als laatste overgebleven van alle apostelen. De apostelen waren allemaal waarschijnlijk door de marteldood omgebracht. Om hun geloof. Ja? En daarnaast, nou, Openbaring 2 en 3 laat ook zien, het ging niet allemaal zo even goed met de gemeentes. Geestelijk waren er nogal wat dingen gebeurd door de eerste tientallen jaren heen. Dat lezen we in Openbaring 2 en 3. Je zou een beetje kunnen zeggen, nou, Johannes zou best wel een beetje mismoedig kunnen worden. Zelf is hij ook in ballingschap op Patmos. En dan hoort hij elke stam, taal, volk en natie. Het gaat de hele wereld over. Dat is een bemoediging voor hem geweest. Hij heeft zijn broeders heeft hij zien verliezen. De gemeente is in struggle geraakt, vervolgd ook. En dan leest hij, maar het is een missionair lied. Johannes, het gaat de wereld over. Zelfs in Limburg is het gekomen. Dat is toch prachtig? En dat is tot op de dag van vandaag. Tot de dag van vandaag is het een missionair lied. En tot de dag van vandaag gaan mensen uit om het evangelie te verkondigen. Bij stammen die nog niet bereikt zijn. Maar ook hier in Nederland zijn er bevolkingsgroepen die nog nooit van het evangelie gehoord hebben. En die wonen ook in onze buurten. Het is een missionair lied. Het mag de wereld, het mag Nederland ook in. Tot redding van zielen. En als laatste, het is een profetisch lied. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen als koningen regeren over de aarde. We zullen eens met hem regeren. Dat is profetisch. Dat is vooruitziend wat nog komen gaat. En we zullen priesters zijn, zoals priesters in het oude verbond de tempel in mochten gaan naar God toe. Zo ook in de toekomst mogen wij bij God gewoon zijn. Wij zijn troon zijn. Dat is nog aanstaande. En dan aan het einde. En de vier dieren zeiden,
En de gemeente, de bron, die landgraaf zei, amen, amen, amen. Ja, vast en zeker. Dit is betrouwbaar. Dit is waarachtig. Dit staat te gebeuren. En als je doorleest, en de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem. Laatste, aanbaden. Dat woordje staat, in het Grieks staat daar, proskuneo, proskuneo. Wat betekent kus, kus. Intieme relatie, intieme relatie. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden. Waren in relatie, een diepe relatie met leeuw en lam. En ik zag. Heb je er iets van gezien vanmiddag? Heb je er iets van gezien? Ben je onder de indruk van wie de Heer Jezus is? Zie je naar uit om lam en leeuw eens te ontmoeten en hem te aanbidden. Van aangezicht tot aangezicht. Amen. Zullen we samen nog kort danken? Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Heer, we belijden dat uw woord van Genesis tot Openbaring geheel geïnspireerd is door uw geest. Het zijn uw woorden voor onze harten. En we danken u, Heere, voor dat wat Johannes mocht zien in het visioen. Een inkijkje in dat wat nog staat te gebeuren, maar ook een inkijkje in dat wat er al is. Heer, en we danken u dat we zo bemoedigd zijn door het feit dat bij de troon van de Vader ook de Zoon is. En dat we ook daar herinnerd zullen worden aan het feit dat we gekocht en betaald zijn door zijn bloed. Heer, ik wil u zo bidden dat we ook in deze tijd echt in nederigheid en in afhankelijkheid van de leeuw zullen leven. Dat we echt iedere keer weer ook onder de indruk zijn dat we het, als we het hebben over de Heer Jezus, dat we het hebben over de alleenheerser in hemel en op aarde. Heer, werk met uw geest door dit woord heen. Heer, en dat het ons bemoedigt en versterkt mag worden, mag zijn ook voor de komende week. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Bert.